Er is één ding waar ik het graag nog over wil hebben, zoals ik net al zei. En dat is die orde van geneesheren, want ik las in jullie geschiedenis dat al van in de beginjaren daar toch een zeker conflict was. Mm-hmm. Blijkbaar vonden die mensen het niet tof dat die artsen daar in Hoboken voor zo'n laag tarief werkten. Ja. Ik zeg dat er een klacht is geweest, dat was het allereerste, voor oneerlijke concurrentie tot daar aan toe en onwaardig gedrag begot.
Ja.
Onwaardig gedrag.
Ja.
Waar slaat dat op?
Ja, dat heeft natuurlijk weinig juridische grond, maar dat geeft weer wat de willekeur is in feite van die instelling van de Orde der Geneesheren.
Men moest in maatpak op zondag in een koets met paarden.
Er was
en
toen ook door de Orde van Geneesheren, dacht ik, gezegd dat er niet mogelijk, dat we geen foldertjes mochten leggen met uitleg over gezondheidsrelevante aandoeningen. Dus foldertjes in de wachtzaal leggen over wat is griep, dat is onwaardig gedrag, dat moet je niet doen.
Hoezo?
Dat was toen in 71.
Ja.
Dus dat was toen het standpunt van de Orde van Geneesheren. Ondertussen zijn ze daar gelukkig op gewijzigd, maar dat was destijds een onderdeel van onwaardig gedrag.
Ja. Nee, omdat dat zogezegd diende om patiënten te ronselen. Als je patiënten voorlichting gaf, dat werd dan als argument gebruikt. Want de eerste artsen die die eerste groepspraktijken starten, die waren ook pioniers op vlak van het moderne concept van huisartsgeneeskunde, van werken in groep, van werken multidisciplinair, van ook preventief werken, van de patiënt ook voor te lichten en niet alleen
goed informeren.
Dus, ja, maar dat kon de orde echt niet hebben. De orde, dat is eigenlijk de kristallisatie van de meneer de dokter die op een piedestaal staat. En die wilde dat ook behouden. En dus dat waren nestbevuilers. Ik ben zelf in 2004 voor de Orde der Geneesheren moeten verschijnen, omdat ik toen mijn boek De Cholesteroloog tegen de dure geneesmiddel had uitgebracht. En ik had mijn eerste debat met meneer Leon Neels, dat is de directeur-generaal van Pharma.be, van de farma-industrie, in Recht op Antwoord bij Goede Liekes op VTM. En ik had meneer Neels verweten dat zijn firma's ons artsen proberen te beïnvloeden door dure diners te serveren in chique restaurants met foie gras op het menu.
Ah ja,
dan
lobbywerk.
Reclame maken voor de cholesterolverlager Libito van Pfizer. Dat was echt gebeurd. Ik had dat op tv gezegd. En om die reden moest ik voor de Orde der Geneesheren verschijnen wegens een klacht van nestbevuiling.
Maar momentje, moest verschijnen? Is dat dan een soort rechtspraakinstelling?
Dat is een tuchtrechtbank.
En die hebben een officiële staat, dat is niet gewoon een clubje of zo?
Nee, die hebben een zekere wettelijke basis, maar dat is allemaal discutabel hoor. Want die voldoen niet meer aan de principes van een moderne rechtsstaat. Dus de aanklager, de wetgever en degene die rechter speelt, dat is één instituut.
Ja, dat is een beetje bizar, hè?
Ja, maar dat is wel zo.
En voldoet dat dan aan Europese normen? Hebben andere landen ook zo'n orde van geneesheren? Of is dat iets typisch provinciaal Belgisch?
Like het hier georganiseerd is, denk ik dat we een beetje een unicum hebben. Je hebt in andere landen, in Groot-Brittannië is dat de Medical Association, de MA, maar die heeft een heel totaal andere functie en rol te spelen.
Een mentaliteit misschien ook.
Maar ook, er moet ergens een zekere deontologisch instituut zijn. Wij pleiten voor een hoge raad, een hoge gezondheidsraad voor deontologie en ethiek. Dus dat moet iets zijn in die zin. Maar hier is dat ook iemand die en rechter en aanklager en wetgever speelt tegelijkertijd.
Maar wat doet die orde eigenlijk?
Wat doet die orde?
Orde houden?
Die orde int heel hoge bijdrage, wat je zo zegt, verplichtheid te leveren, en wij weigeren dat het ongehoorzaamheid te betalen. Hè. We betalen al 25 jaar geen bijdrage aan de Orde der Geneesheren. Die hebben heel veel geld, dat is ook een groot vraag wat die met hun geld doen.
Maar dat zal de doelstelling niet zijn. Hè?
En daarmee moeten zij dus waken over de deontologie en de ethiek van de artsen in het korps.
Ah, toch wel. Dus als een arts het uithangt dan, gepakt wordt op misbruik of zo, kunnen zij ook schorsen? Ja.
Inderdaad. En dat is het grappige. Die schorsingen of die uitspraken van hen, die worden wel gepubliceerd, wel geanonimiseerd. Sommige van mijn collega's die zijn ook voor een maand of 3 maand en langer zelfs geschorst geweest. Colette Moulard is zelfs voor levenslang geschorst geweest, een pediater in Wallonië, omdat ze weigert lidgeld aan de orde te betalen. En we hebben zo berekend dat een sanctie omwille van het weigeren van lidgeld te betalen aan de orde overeenkomt met een gynaecoloog die 3 of 4 verkrachtingen op zijn geweten heeft. Hè? Al, het is echt een instelling die totaal achterhaald is. En dus wij pleiten voor de afschaffing van die orde der geneesheer en dat te vervangen, zoals in het buitenland, door een hoge raad van medische ethiek.
Maar het enige wat die doen is toezicht houden. En hoe doen die dat dan? Kan ik, als ik vind dat mijn huisarts dingen fout doet, kan ik dan gaan klagen bij de...
Dat is ook zo een van de mankementen. Jij kunt een klacht indienen, maar je gaat daar niks van horen.
Ah bon?
Nee, je gaat daar ook geen resultaat van weten.
Dat is allemaal achter gesloten deuren.
Dat is achter gesloten deuren en daar gaat de aanklager ook niks van weten wat er van voortkomt. Ja.
Ja, dat is een beetje een vreemde instelling inderdaad. Dus jullie zouden dan ook een transparantere...
Ja, absoluut. Plus dat veel van die klachten via de normale burgerlijke rechtbanken kunnen verlopen. Hè.
Natuurlijk, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij zo'n beetje een apart, voor één beroepscategorie is er dan zo'n apart rechtssysteem.
Dat is het ook, hè. Het is een coöperatistische instelling.
En we houden de vuile was binnen zo.
Dat gebeurt al, hè. Ja.
Ha. Er is één ding wat u zeker heel veel over zult kunnen zeggen, en dat is het Kiwi-model, want dat is een beetje iets waar u heel veel over gedaan hebt. Hè?
Het Kiwi-model van geneesmiddelen, dat bestaat eigenlijk uit 3 stappen. Hè. Dat is een proces, het Kiwi-model.
Eerst even misschien zeggen wat die kiwi is. Is dat omdat kiwis gezond zijn?
Ja, voor een stuk wel. Maar we noemen het Kiwi-model omdat het eigenlijk eerst is toegepast geweest in Nieuw-Zeeland. Hè, waar dat de kiwis vandaan komen.
Okay. Hè.
Dus het is daarop geïnspireerd en bestaat uit 3 stappen. Je vertrekt vanuit een wetenschappelijke behoefteanalyse. Welke geneesmiddelen heb je nodig?
In de maatschappij in het algemeen.
Met de mensen, hè? Met de patiënten. Welke geneesmiddelen hebben we nodig? Dat is een andere logica dan nu, wat nu gebeurt. Nu is het de firma's die pousseren hun geneesmiddelen op de markt en dan gaan ze zien wat gaan we dan mee doen. Dat is een andere logica.
En hoe krijgen we die zo goed mogelijk en veel mogelijk verkocht?
Dat is het doel van de firma's uiteraard. Hè? Maar dus je vertrekt vanuit wat is echt nodig. Tweede, je hebt een onafhankelijke wetenschappelijke commissie die uit de bestaande geneesmiddelen de beste kiest die beantwoorden aan die behoeften. Dat is de tweede stap. Dat is een kwalitatieve stap.
En dat is puur wetenschappelijk.
En dat is puur wetenschappelijk. Er bestaat de evidence-based medicine voor om dat te beoordelen. En een derde stap is dan dat je gebruik maakt van de gemeenschappelijke koopkracht van de gemeenschap, van de ziekteverzekering, om voor die geneesmiddelen de beste prijs te bedingen door bijvoorbeeld openbare aanbestedingen. Dat is eigenlijk het Kiwi-model. En dus als je ziet, we hebben dat meest in het nieuws gebracht hier door met 7 bussen chronische pijnpatiënten te gaan Daffelrand shoppen in de grensgemeente Hulst. Dat heeft alle tv's, stations gehaald. Waarom? Omdat in Nederland het Kruidvat onder andere, de supermarktketens, die doen dat voor paracetamol, voor Daffelrand. Die kopen met aanbesteding, maar het zijn private aanbestedingen. Maar die kopen het groot aan en dat maakt dat je voor de prijs van 1 Daffelrand hier in België heb je 8 doosjes paracetamol in Nederland. Dus je kunt die prijzen gigantisch drukken, want de geneesmiddelenprijzen zijn woekerprijzen op dit moment. En je kunt die gigantisch drukken door openbare aanbestedingen in te voeren. Dat is in België al gebeurd. Dat gebeurt voor de vaccins van kind en gezin. Die worden via openbare aanbesteding aangekocht. En het meest spectaculaire resultaat dat onder onze druk in België is doorgevoerd geworden, is de aankoop van het vaccin tegen baarmoederhalskanker bij meisjes. Dus het HPV-vaccin, dat is aangekocht in openbare aanbesteding. Die prijs is gezakt van €333 naar €52. Waardoor dat nu gratis wordt gegeven in de scholen. En waardoor je een vaccinatiegraadstijging hebt van 20% naar 88%. Dat is een geweldig resultaat. Nu, het nog beter nieuws is dat vanaf 1 juli het Kiwi-model in alle ziekenhuizen zal moeten toegepast worden. En niet alleen op geneesmiddelen, maar ook op medisch materiaal, wat zo duur is. En het moet toegepast worden omdat Europa het oplegt.
Aha.
Dus we zijn goed op aan het schieten met het Kiwi-model, ja.
In België is het ook al in de wetgeving of zo dan doorgevoerd?
Ja, In 2005 lag er een wetsvoorstel van de meerderheid van, toen was minister De Motte, minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, was er een kiwi-wetsvoorstel. En dat kiwi-wetsvoorstel dat is verneukt in de nacht van 22 op 23 maart 2005 in het parlement. De meerderheid dient een wetsvoorstel in van het kiwi-model toe te passen. En diezelfde meerderheid, onder druk van de farma-industrie, dient tientallen amendementen in die van die kiwi een kiwi-moes heeft gemaakt. De motten noemden dat destijds een kiwi-light. En daar heeft de farma-industrie die nacht toen 125 miljoen euro op tafel gezet, dat zij bereid waren om te doen dalen in prijs, opdat die kiwi maar niet in wetteksten zou verankerd worden. Dat is echt gebeurd. Maar die strijd is continu bezig, en ik zeg het, met bepaalde zaken, zoals nu ook de paracetamol, waar we voor betoogd hebben, dat is erdoor. Daar heb je een kiwi-paracetamol, die kost voor de patiënt minder dan 1/8 van de dafalgan, voor de chronische pijnpatiënten, dat hebben we bereikt. Dat is ook voor de aspirine voor hartinfarct te voorkomen. Er zijn 1 miljoen Belgen die dat slikken, dat is de Azaflow. Die is ook tot op 1/4 van de prijs gezakt. En dan heb je die vaccins. Dus we hebben daar eigenlijk wel echt steentjes verlegd in heel die geneesmiddellandschap. En ik denk dat we dat eigenlijk een stukje met Geneeskunde het Volk op de pluim op de hoed mogen steken, omdat we daarin mensen gemobiliseerd hadden. Had ik mijn boek uitgebracht, dan had dat waarschijnlijk een paar weken, maanden het nieuws gehaald en dan was dat terug in de schuif verdwenen. Maar doordat we continu op die nagel zijn gaan kloppen, elke keer moest gediscuteerd worden op besparen, hebben we dat altijd gekoppeld aan acties. Mensen mobiliseren voor het KIO-model. En dat heeft resultaten gehad, ja.
Ja, dat is een mooie stap voorwaarts. We komen zo'n beetje richting einde programma. Nog één onderwerp waar ik toch wel aan bod wilde laten komen. Dat is dat er blijkbaar vanaf een jaar of 10 geleden ook meer is ingezet op een beetje breder in de wereld zo. Er is een G3W. Ja. Dat is dan... jullie werken ook in het buitenland. Dat is de internationale solidariteit. Hè, zo op zijn betogings. Mm-hmm. Daar misschien nog een woordje over?
Ik denk dat... Geneeskunde voor de derde wereld is eigenlijk opgericht nadat wij samen in Libanon gewerkt gedurende een jaar in 1986. En daarna was het wel duidelijk dat een deel van de solidariteit die historisch toch vastgeankerd is bij Geneeskunde voor het Volk ook in de derde wereld bevindt. En hebben wij een aantal projecten opgestart. De bedoeling was dan ook om artsen daar naartoe te sturen en dan eigenlijk een soort van samenwerkingsverband te hebben met organisaties in de derde wereld en dan artsen van hier.
En wat is het verschil met de artsen zonder grenzen?
Ik denk dat dat de keuze van de projecten is. Het feit dat ook opnieuw daar we iets scherper zijn in de zin dat we wel kiezen voor projecten die de organisaties zelf versterken. Hè. Dus zoals we dat dan zo mooi noemen. Je kan, zoals artsen zonder grenzen, noodhulp geven en daar tijdelijk verblijven en alles overnemen. Of je kan zeggen, we gaan ons inbedden in een organisatie van Ginder die dan zorgt voor verandering. Dat is eigenlijk het verschil. In concreto wil dat eigenlijk zeggen dat we proberen zoveel mogelijk projecten te steunen die direct van de lokale organisaties die we dan steunen, daarvan afhangen eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat historisch gezien Geneeskunde voor het Volk een heel sterke band heeft met de strijd van de Palestijnen. Onlangs is nog een van onze collega's in de Gaza geweest. Zij heeft daar een blog van gemaakt, heeft daar 4 maanden gewerkt in een van de hospitalen in de Gaza zelf en heeft daar eigenlijk op die manier dan ook aan ons kunnen laten weten hoe de levensomstandigheden van de Palestijnen zijn. Dus wij vinden dat wel heel belangrijk, dat hetgeen dat we hier doen met Geneeskunde voor het Volk uiteindelijk ook een derde wereldpoot heeft. En de solidariteit van de Palestijnen op dit moment bij ons op de praktijk uitzicht onder de vorm van een TEVA-campagne. Dat gaat als volgt. TEVA is een farmaceutische industrie van Israël. Hè? Dus dat is een witte product, of hoe noem je dat? Een generische firma eigenlijk. Maar die ontzettend veel van zijn winsten gebruikt om ook de bezetting van de Palestijnen mee te financieren, of althans daar wordt het ook voor gebruikt. En wij hebben dus eigenlijk een bewustmakingscampagne bij ons op de praktijken, waarbij dat we aan de patiënten vragen, als we een voorschriftje maken, of dat ze akkoord zijn dat er een stickertje wordt opgeplakt, zodat de apotheken weten van wij willen geen Teva-producten. Hè? Het is een soort boycottactie. Dat is natuurlijk heel interessant, omdat niet alleen de patiënt die dat Teva-plakkertje moet plakken dan te horen krijgt wat er juist aan de hand is met de Palestijnen, maar omgekeerd dat ze ook bewust de apothekers en andere mensen daarover praten van waarom dat ze dat niet willen.
Ja, dat is het maatschappelijk engagement wel in heel veel kleine aspecten ja. laten doordringen. Hè? Dan nog een laatste vraagje, wat ik toch ook wel interessant vond, was dat sinds 2011 blijkbaar geneeskunde voor het volk feminiseert. Dirk, jij gaat u laten opereren, of hoe zit dat precies?
Nee, maar in het artsenberoep algemeen, hè, dus dat hele artsenberoep feminiseert, wat een goede evolutie is.
Nu, misschien dat er vroeger ook wel veel meisjes studeerden, maar die stopten dan als ze trouwden, hè?
Ja, maar dat is al langer geleden. Hè. Maar het artsenberoep zelf is gefeminiseerd.
Maar dat betekent dus, dan dat er meer vrouwen arts zijn?
Ja. De grote meerderheid zijn vrouwen. Ook de medewerkers van Geneeskunde het Volk zijn voor de grote meerderheid vrouwen op dit moment. Ja, dat speelt een rol. Ja.
Maar waarom hebben jullie daar dan die datum opgeplakt vanaf 2011?
Dat vroeg me ook af. Ja,
de staat op de site staat vanaf 2012 dat jullie feminisme.
Het is al langer bezig in 2011.
Ja, dat leek me zoiets met een gradueel proces.
Ik weet niet waar dat op slaat.
Misschien om er nog eens iets in te zetten, omdat er zo. Maar wat ik ook achter ben gekomen, wat ik wel interessant vond, dat is dat jullie initiatiefnemers zijn van Manifiesta.
Inderdaad.
Ik ken Manifiesta zo wel, hè. Dat is zo het grote.
Het groot solidariteitsfeest, hè, dat dit jaar op 21 september plaats heeft in Brede aan Zee. En dus dat is nu de vierde keer, of is de derde keer, dat we het organiseren. De vierde keer.
Ja, de eerste keer was 2010.
Maar de eerste keer was een storm.
Oei.
Ja, maar
en sindsdien
dan
was het stormloop, want dat is druk, hè?
Dat is effectief vorig jaar, was het 8000 mensen die aanwezig waren. Dat is een solidariteitsfeest, hè. Dus omdat solidariteit zo belangrijk is, organiseren wij dat met Geneeskunde voor het Volk en met Solidair, hè. Want dat is eigenlijk ook een beetje de band met de Partij van de Arbeid dat wij zelf hebben. Het is een initiatief van de PvdA zelf ook, Geneeskunde voor het Volk. Voor het volk. En dus één keer per jaar doen we een groot feest, ook voor onze patiënten, waar we met bussen naartoe rijden van heel het land naar de zee. En het sterke aan dat feest, buiten het programma, hè, zowel op muzikaal vlak als op inhoudelijk vlak, want er zijn heel interessante conferenties, dat is het publiek dat er is. Dat is zeer gemengd. Dat is echt een weerspiegeling van de 99% van dit land. Dus massaal veel allochtonen, volksmensen, gezinnen, en dat vindt er allemaal zijn gading. Dat is het sterke van Manifiesta. En dat is dit jaar 21 september.
Genoteerd.
Ja.
Ja, we hadden het nog over de belachelijke gasboete kunnen hebben, maar ik heb gezien, op jullie website staat ook enorm veel informatie, video's, dossiers, artikels, lezingen, presentaties. En bij die video's zijn ook dingen over die idiote gasboete, maar dat verhaal hebben onze luisteraars al wel eerder gehoord. Dus wie zo nog wat video's wil zien, ook over die orde van geneesheren en zo, staan nog dingen op de website. Hè.